Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en alle die meeluisteren via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee M. Hogenberg uit Bennekom. De schriftlezing is vanmiddag uit Deuteronomium 1 van vers 19 tot 46. En het thema van de dienst is reisverhalen, ongelooflijk. Mededelingen van de kerkraad. De collecten. De eerste collecte is voor de kerk. Tweede collecte voor de kerkelijke kassen. In het bijzonder voor het pastoraat en de gezondheidszorg. En de derde collecte is huisvesting Peniel. Als u vandaag bij ons te gast bent in de dienst, dan kunt u ook uw bijdrage deponeren in de collectezakken die bij de uitgang van de kerkzaal zich bevinden. Mocht u geld willen overmaken, dan kan dat via onze website. Kunt u vinden op www.peniel.nl. En wij kunnen de collecte overmaken op de gebruikelijke wijze. We gaan nu zingen Psalm 78, vers 2 en vers 5. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
In de stille ontmoeting met God beseffen dat we niet zomaar samen zijn. Je samen zijn in de naam van de eeuwige. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is in zijn naam dat ik u en dat ik jou mag groeten. Genade zijn u in de vrede van die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Beantwoorden wij God goed met de woorden van Psalm 68, versen 3 en 4. We hebben net gezongen van Gods grote daden die hij aan mensen, dus ook in de geschiedenis, doet. En die grote daden die roepen op om ons geloof te belijden. En dat doen we dan ook met de kerk van alle tijden, alle plaatsen en beamen we met de woorden van Psalm 103, versen 3 en 4. En in ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de overmachtige, schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die is gekruisigd, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood. En op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de hemelse Vader, van waar hij komen zal om te oordelen levende en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de opstanden van het lichaam en een eeuwig leven. Geeft dus adem aan die wellicht zelf niet zo gauw zouden op de lippen zouden nemen. Dat u ons geeft alles wat we nodig hebben. En dat we het allemaal ontvangen hebben. Ook iets van wat we gezongen hebben, ons zielsverlangen. Heer, dat zeggen we niet zo gauw. Dat is wel een heel diep woord. Dat geeft wel aan dat je een hele hoop dingen kunt verlangen en kunt hopen en om kunt bidden. Maar het diepste wat er is, dat u ons dat geeft. Daar zeggen we u dank voor. Dat is iets wat kostbaar is. Als we ons geloof belijden en beleden hebben, dan komt dat er dus allemaal in mee. Niet maar de dingen die erbij horen, maar dingen die tot de kern horen. Echt ons zielsverlangen. We hebben ons geloof beleden. In samenvatting. In de kern. Eigenlijk ook echt ons zielsverlangen beleden. Dat u dat hebt vervuld. Dat zou een mens anders moeten maken. En anders mogen maken. Maar elke keer weer merken we bij onszelf en bij elkaar hoe lastig dat is. Hoe moeilijk het is om het wel onder woorden te brengen, maar zo moeilijk om het ook echt te leven en uit te leven. Daarom ook niet voor niets. Misschien met enige schaamte gezongen, of misschien overheen gezongen. Dat hoe barmhartig en genadig u bent, u tegelijkertijd wel zwaar getergd wordt, uitgedaagd wordt, gepeinigd wordt als het ware. Teleurgesteld soms ook in ons. Maar u weet wat van mens is te wachten. En wij kunnen ons daarvoor schamen. En dat is ook goed. Maar niet om bij die schaamte te blijven staan. Als een excuus, integendeel. Daarom roept ons steeds weer naar uw huis. Elke keer weer geeft u ons woorden op de lippen, woorden om te horen ook in onze oren en om naar te leven. Opnieuw het leven te leren. Nooit te oud voor. Altijd weer. Daarom uw schriften weer open. Ook vanmiddag weer. vraag u, geest van vader, zoon uitgegaan, of u uw woorden met ons wilt delen. Dat uw hart openstelt, en dat weten we. En dat wij ons hart ook openstellen. En dat weten we niet altijd. Heilige Geest, daarom komen tot u. Wilt u ons hart en leven openen? Ons de woorden van onze Heer en Heiland eigen maken. In hoofddienst en in de parel. Of we thuis zijn en meeleven, of hier in uw huis. Of waar uw kerk ook samenkomt, met welke naam ook genoemd, wees aanwezig in en door uw woord. Dat bidden we u uit de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Jongens en meisjes van de parel, jullie mogen weer. En ik wil je eigenlijk een verhaaltje vertellen waar we enerzijds leuk vond en tegelijkertijd achteraf nog steeds voor schaam. Jullie gaan op vakantie. Wie gaat er allemaal op vakantie, toch? Ja, toch? Waar gaan jullie naartoe? Italië. Moeder. Spreek jij Italiaans? Nee, spreek jij Italiaans? Nee. Wij zijn een keer naar Frankrijk op vakantie geweest. Dat was de eerste en de laatste keer. Weet je waarom? Ik was met mijn vrouw en met mijn zoon, we gingen kamperen. En mijn zoon en ik, wij praten wel een beetje Frans. Papa, sa, allego, avec sa serviette en zo, hè, weet je wel. Maar mijn vrouw, die spreekt geen woord Frans. En toen ging ik naar de supermarkt eten kopen. En toen ging mijn vrouw naar de groenteafdeling. En mijn zoon en ik verborgen ons achter een stelling. Toen was ze helemaal alleen. En ze kon geen woord Frans. En wij dachten, en we hadden echt lol, hoe redt ze zich eruit? Hoe doet ze dat? Nou, ze heeft het gedaan. Ze heeft eerst gewoon met, zoals jullie dat ook altijd doen, hè? Je kunt niet alle grote, moeilijke woorden, zo ken je niet, maar dan kun je het wel goed uittekenen of uitduiden, dit of dat. En dat deed mevrouw. En we hebben zelfs stiekem gekeken, hoor. En we hebben een lol gehad, joh. We hebben een lol gehad hoe ze dat deed. En toen was het ook niet helemaal nog meer, het ook toen ze uitduiden. Het is er gewoon rondgegaan tot een andere Nederlander zag in de supermarkt. En toen zei ze gewoon tegen hem, wilt u mij even helpen, want ik spreek niet zo goed Frans. Knap is dat, hè? Ja, zou ik niet zo gauw durven om te zeggen dat ik dat niet ken, hè? Het is heel knap om ervoor uit te komen dat je iets niet weet en dan een ander erbij vraagt. Nou, wij stonden bij het uitgaan bij de kassa, want ik moest wel betalen. Dat snap je wel, hè? Ja, ik moest wel betalen. Ja, ja. En toen zat bij de kassa en toen kwam een vrouw eraan en een mens heeft twee ogen, hè? Met de ene oog, nou echt waar, keek ze blij en zei ze echt zo, jongens, hé, maar heb ik even gefikt, hè? Met de andere oog keek ze dan boos naar ons, dat we in de steek hadden gelaten. Dat we niet geholpen hadden. Ergens vonden we het leuk. En tegelijkertijd schaamden we ons er wel voor dat we haar de steek gelaten hadden. En ze was terecht boos. En tegelijkertijd waren wij toch wel trots op mijn vrouw. Dat ze het geflikt had, hè? Ja. Nu gaan jullie het hebben over iemand die uit een heel ver land komt. Ethiopië, die komt naar Jeruzalem. En dan mag hij de tempel niet binnen. Gaat hij weer terug naar huis, neemt een boek mee, waarvan hij de taal misschien wel kan begrijpen, maar niet kan begrijpen wat er staat. En weet je wat het mooie is? Dan stuurt de Heer God iemand die hem helpt en die hem de weg wijst, vertelt wat er staat. Maar moet je man wel eerst zeggen, hé, ik begrijp het niet. En dat doet hij ook. Dat is ook een mooie uitvond als kerk. In de kerk heb je geen domme mensen. Domme mensen zijn altijd mensen die zeggen, ik weet het wel en ik heb geen hulp van een ander nodig. Dat is het meest domme wat je kunt hebben. Maar juist in de kerk, in het geloof mag je uitkomen, ik begrijp iets niet, wie wil mij helpen zodat ik het begrijp? Daar ga je het over hebben in de parel. En eigenlijk doen we in elke preek, in de kerk. Niets anders dan dat. Probeer iets uit te leggen waar je ergens zegt, hé, wat staat er nou eigenlijk? We lezen dus Deuteronomium 1, verder vanaf vers 19 tot 46. En zingen naar de verkondiging toe met de woorden van Psalm 95, de versen 4 en 5. Toen braken we op van de Horeb en gingen door heel die grote en vreselijke woestijn die u gezien hebt, in de richting van het bergland van Amorieten, zoals de Heere onze God ons geboden had, en wij kwamen tot aan het Kades Barnea. Toen zei ik tegen u, u bent gekomen tot aan het bergland van Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Zie, de Heere uw God heeft het land aan u gegeven, trek op, neem het in bezit, zoals de Heere de God van uw vaderen tot u gesproken heeft, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe en zei, laat wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs de weg, langs welke weg wij moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Dus nam ik 12 man uit uw midden, 1 per stam. Ze keerden zich om en trokken het bergland in. Ze kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dat. Ze namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden, het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heere uw God ongehoorzaam. U morde in uw tenten en zei, omdat de Heere ons haat, heeft u ons uit het land Egypte geleid, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te varen. Waar moeten we heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen, het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. We hebben zelfs Enakieten gezien. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heere uw God, die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God, die voor u uitging op de weg, om voor u een plaats te zoeken, om uw tenten op te zetten, 's nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan, en overdag met de wolk. Toen de Heer uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig en zwoer, niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien. En aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft, en aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de Heere na te volgen. Ook op mij werd de Heere toornig, vanwege u. En hij zei, ook u zult er niet inkomen. Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal erin komen. Rust hem ervoor toe, want hij zal het Israël in bezit laten nemen. En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei, zij zullen de vijand tot buit worden. En uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal ik het geven en ze zult in bezit nemen. Maar wat u betreft, keer u om en trek naar de woestijn in de richting van de Schelzee. Toen antwoordde u en zei tegen mij, we hebben gezondigd tegen de Heere. Wij zelf zullen optrekken en strijden overeenkomstig alles wat de Heere ons God ons geboden heeft. Maar toen iedereen van u zijn wapenrusting aantrok en in overmoed wilde optrekken naar het bergland, zei de Heere tegen mij, zeg hun, trek niet op en strijd niet, want ik ben niet in uw midden. Dan zult u niet door uw vijanden verslagen worden. Maar toen ik tot u sprak, luisterde u niet. U was het bevel van de Heere ongehoorzaam, u was overmoedig en trok toch het bergland in. De Amorieten die in dat bergland woonden, rukten toen uit, u tegemoet. Zij achtervolgden u zoals bijen dat doen en zij verpletterden u in Seir tot Gorma toe. Toen u daarna terugkeerde en huilde voor het aangezicht van de Heere, luisterde de Heere niet naar uw stem en hoorde hij u niet aan. U bleef vele dagen in Kades, zolang als u er bleef. Zo over de lezing uit de schriften zalig zij die ook uit leven mogen. De tekst als uitgangspunt voor de verkondiging deze middag, Deuteronomie 1, vers 32, deze woorden. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God. Over nadenken onder het thema reisverhalen ongelooflijk. Ik zeg ons amen op de verkondiging, de woorden van Psalm 104, de versen 4 en 3 in die volgorde. Zus en broeders, jongelui, geliefde onze Jezus Christus. Ongelooflijk. Dat is een uiting van de verwondering. Hoe vaak hoor je die kreet niet van anderen of bij jezelf op vakantie, op reis. Ongelooflijk. Vanwege de indruk die natuur en natuurverschijnselen of die cultuur het werk van mensen op je kunnen hebben en op je kunnen achterlaten. Dat uitzicht vanaf die bergtop, boven de boomgrens. Of die imposante watervallen. Of wat te zeggen van die kathedraal in Barcelona, de Sagrada Familia, naar het ontwerp van Antoni Gaudi. Waar al sinds 1882 aan gebouwd wordt. Of wat je nu niet meer kunt zien, maar toen ik in militaire dienst was, ik daar wel geweest ben in Mali, die lemen tempelgebouwen. Die door ISIS zijn vernield. Ongelooflijk dat mensen dat voor elkaar gekregen hebben om het te bouwen, maar ook ongelooflijk dat mensen dat vernield hebben. Ongelooflijk, zeg je dan, omdat je niet snapt hoe een en ander tot stand gekomen is. Het gaat je verstand, je begripsvermogen te boven. Dat ongelooflijke, dat het je te boven gaat als het ware, maakt ook deel uit van het reisverhaal van Mozes. Hij zegt het letterlijk. Het is niet te geloven, het is ongelooflijk dat Israël de Heere God niet geloofde. En dan hebben we het niet over het geloof van het volk Israël in bovennatuurlijke of bovenmenselijke verschijnselen, maar dan hebben we het als het ware over dat hele basic, dat hele gewone, menselijke, simpele vertrouwen op de Heere God. Het is ongelooflijk, het is niet voor te stellen dat de Israëlieten geen vertrouwen hadden op de Heere God. Dat zij een grote reisleider door het leven wantrouwden. Dat is voor Mozes ongelooflijk, onbestaanbaar. Ook dat is een onderdeel van het levensreisverhaal van Mozes, van zijn herinnering, van zijn herbeleven. Zijn opnieuw beleven, heel actueel. Dat is ook het Bijbelse gedenken. Wat je in het Hebreeuws doet, Zachar van Zacharia. Zachar herdenken, dat is niet maar herdenken, maar dat is gedenken. Alsof het op dit moment plaatsvindt, of jij er op dit moment deel van uitmaakt. De dingen als opnieuw beleven. Alsof je zelf bij bent, je deelgenoot bent aan het gebeuren. Dat ook als u goed meegelezen heeft, is dit ook wat Mozes hier aan het doen is. Niet enkel hij zelf, maar ook zijn toehoorders. Lever in vers 19. Toen braken wij op van de Horeb. Niet onze voorvaders, nee, wij braken op van de Horeb. Vers 20. Toen zei ik tegen u, niet tegen jullie ouder of groter, nee, tegen jullie, zei ik. Vers 22. Toen kwam u allen naar voren. En dat zegt Mozes, even goed proberen in te denken. Dat zegt Mozes, terwijl de toehoorders van dat moment, of wat van zijn spreken, helemaal niet zelf opgebroken waren. Of aangesproken waren. Of bij Mozes gekomen waren. Dat waren zij niet. Want zij tot wie Mozes dit nu zegt, alsof ze er zelf bij waren. Dat zijn de kinderen en de kleinkinderen van die eerste toehoorders tot wie hij het wel gezegd heeft. Maar die eerste toehoorders, ze hebben misschien met afgrijzen gelezen, zijn geen van allen meer in leven. Die zijn allemaal omgekomen in de woestijn. De eerste toehoorders zijn er niet meer. En toch spreekt Mozes de generatie na hen aan alsof ze er zelf bij waren, alsof het hen betreft. Kortom, spreek niet te gauw over verleden tijd, of het jou niet aangaat, ooit. Het is echt letterlijk, l'histoire se répète. De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Letterlijk. Die geschiedenis die gegeven aan het mens zijn. Niet alleen aan voortschrijdende geslachten van het volk Israël, maar voor alle mensen. En dus ook aan mij en aan ons. Zoals gezegd, Deuteronomie is een reisverhaal. Wel een reis naar. Het is een reisverhaal tot aan de grens. Tot aan de oevers van de Jordaan. En aan de overkant is het land al zichtbaar. Alleen de rivier die scheidt nog. Het is een reisverhaal naar het beloofde land. En waar het nu om gaat, op het moment dat Mozes deze woorden spreekt en die tweede en derde generatie aanspreekt alsof we er zelf helemaal bij waren, meegemaakt hebben. Nu gaat het niet meer om een reis naar, als we er om het komen. Maar nu gaat het echt om het moment suprême, om het intrekken in het beloofde land. Die ene rivier oversteken en dan ben je er, ziet het voor ogen. En dan spreekt Mozes al deze woorden. En waarom? Dat je geleerd moet hebben van je levensreis. Omdat het leven in de woestijn zich niet mag herhalen in het beloofde land. Het leven in het beloofde land kan en mag niet hetzelfde zijn als onderweg naar het beloofde land. Het leven in het beloofde land, het land van belofte, waar naar hunkert, is er een van de samenleving van de recht en de gerechtigheid. Daarom hoor je ook steeds weer in het boek Deuteronomium het woordje wanneer klinken. Wanneer jullie gekomen zijn. Want om dat wanneer gaat het? Wanneer jullie gekomen zijn? Wanneer de Heere jullie God jullie gebracht heeft in? Wanneer dit of dat gebeurt? En dan wijst Mozes op dat je geleerd hebt van het verleden, van je ouders, van de voorgeslachten. En dat jij dus anders doet. Er wordt ook verwezen naar royale en messiaanse wijze van bestaan. Die enkel kan bestaan als je oren open hebt gezet en je hart open hebt gezet. Als je geluisterd hebt en vertrouwen hebt op de Heere God. En ook voor ons. Leer van de geschiedenis. Zeg niet te gauw dat jij anders bent en beter bent. Kunnen hooguit zorgen dat we anders worden dan de geslachten voor ons. En dat jij jezelf als mens door de geschiedenis van je voorouders hebt leren kennen en kent. Want nu gaat die reis daadwerkelijk beginnen, vers 19. Vanaf de Horeb zijn wij, dwars door die grote, en gingen door die hele grote en vreselijke woestijn. Toen braken wij op. Het is geen plezierige route. Wel de kortste en de snelste. 11 dagen, zoals gezegd. Linea recta, doelbewust door God geleid. En we kwamen tot een Kadesh Barnea. Op de grens van. En we lezen vers 20-21. Toen zei ik tegen u: zie, de Heere uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Mozes had als het ware de deur open. Ze hebben alleen maar binnen te lopen. En hij nodigt ze uit en zegt: doe het. En dan lees je dat verdraaide woordje toen. De ene gebeurtenis volgt de andere op een snel tempo. Allemaal blijkbaar de moeite waard. Toen kwam u, allen, niemand uitgezonderd naar voren. En hoewel die u, het waren dus niet de mensen die het echt in de eerste instantie hoorden, maar wel meekwamen als het ware. Toen kwam u, allen, niemand uitgezonderd naar voren. Toen. Toen begon het gebrek aan vertrouwen. En eigenlijk is gebrek aan vertrouwen gewoon wantrouwen. Toen begon het ongeloof. Mozes heeft het eerst nog heel positief gehoord. Bijkans naïef. Het verkennen van dat ongelooflijke, het beloofde land niet voor te stellen. En de vraag: geef ons de gelegenheid om er onze voorstelling van te maken. En Mozes antwoordt: heel pastoraal, heel vaderlijk. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Zo lezen we vers 23. En we lezen het verder. En zij verkenden dat. En ze brachten verslag uit. Vers 25. Het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed. Hij heeft nog geen knollen voor citroenen verkocht. Nee, het land van belofte is echt zoals hij beloofd heeft. Je kunt er echt, door mensen zeggen, gif op innemen, dat moet je niet doen. Het is echt waar. Hij, wat hij beloofd heeft, is te zien voor ogen, is te doen. Maar, wordt er moe van het woordje maar. Dat eeuwige maar. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heer, uw God, ongehoorzaam. Het is niet voor te stellen. U wordt altijd waar zelf verdrietig van. Ze deden het niet. Ze verrekten het. Ze deden het niet. Het land ligt voor ze open. Alleen die rivier oversteken. En ze hebben het gehoord, ze mochten het verkennen. En ze hebben gehoord, maar God maakt zijn woorden waar. Het is echt te zien. En ze deden het niet. Ze gingen niet de grens over. Ze vertikten het om die ene kleine stap te zetten. Die hen scheidde van het doel van die hele lange reis. Ze deden het niet. Het ging bijna als een vloek. En waarom? Waarom? Het staat niet met zoveel woorden. Vanwege, ik denk vanwege de Enakieten. Een volk groot en langer dan wij. Ik zou graag met u ook nog een derde preek houden over Exodus 2. Over dat Israël dan echt door de woestijn trekt en langs het land van de Amorieten en langs van de Moabieten. Ik verklap het toch maar, want die preek kan ik niet houden en voor Rimco zie ik het niet doen. Maar dan trekt ze door dat land, langs die landen heen en die landen staat in Deuteronomie 2, lees thuis maar na. Dat land heeft de Heere God ook aan hen gegeven. En ook in die landen woonden de Enakieten of de Emieten, ook mensen lang en groot. Dus ze hebben al die tijd door die woestijn getrokken en ze zien om hen heen dat ze niet bang hoeven te zijn voor die Enakieten, voor die reuzen. Want dat Heere God heeft het land aan hen gegeven. En hier, ze zijn bang vanwege de Enakieten. Lang en groot. Even jou en mij. Dan neem je dus je eigen angst als uitgangspunt. Neem jezelf als uitgangspunt in plaats van God en zijn belofte. Dan geloof je meer in jezelf, vertrouw je meer op jezelf dan dat je op God durft vertrouwen. En dat doen we dan vaak uit angst. Weet je wat angst is? Psychologisch is angst dat je de regie kwijt bent over het leven. We houden het graag zelf in handen. Het is ook een gebrek aan lef. Het woord lef, dat kennen wij, maar het is een Hebreeuws woord, weet u dat? Je kunt zeggen, het is moed, maar in het Hebreeuws betekent lef, betekent je hart. Waar je hart naar uitgaat. Het gebrek aan waar je hart naar uitgaat. Het is een gebrek aan lef. Ze doen het niet. De aarzeling van het begin is geworden tot de radicale twijfel aan de mogelijkheid van de vervulling van Gods belofte. Verzet noemt Mozes dat. Weerspannigheid. Dat is niet minder dan in opstand komen tegen. Hoe je het went of keert. En Israël gaat bij de pakken neerzitten. Gaat in slachtofferrol. Daar zijn wij mensen heel sterk in. Gaat bij de pakken neerzitten, klagend, morrend, mopperend. We lezen vers 27. Heere God, dat is beter in Israël en Egypte kunnen achterlaten. Hij heeft ons hiertoe gebracht om ons de vernieling in te jagen. Eigen gevoel, eigen beleven. Alsof God niet alleen gesproken had. Alsof we met eigen ogen niet gezien hebben dat hij zijn belofte waarmaakt. Niet het vertrouwen, maar het zielige wantrouwen heerst. En hoe? De weldaad van de verlossing, de bevrijding uit Egypte, wordt in het tegenovergestelde uitgelegd. Als een daad van welbewust en welbedoeld verderf door God. Wat kunnen wij mensen toch dingen krom praten. Om ons als het ware de excuus te geven om niet te vertrouwen. Om dicht bij onszelf te blijven. Dat wantrouwen, dat is de eeuwen door de grootste hobbel waar de Heere God bij ons mensen mee te maken heeft. Hoe reageert Mozes op dat diepgewortelde wantrouwen? Hoe gaat hij daarmee om? Nogmaals, heel pastoraal. God is zo ontzettend genadig. Mozes gaat er heel pastoraal mee om. Hoe dan? Door een beroep te doen op de herinnering. Door te herhalen dat er helemaal geen reden is voor schrik en de vrees. En zo op, kijk naar het verleden, kijk naar wat er allemaal gebeurd is. Kijk naar je geschiedenis. En zo de oproep te doen tot vertrouwen, teruggrijpend op het verleden. Vers 29 tot 31. De Heere, uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Dat heeft hij steeds gedaan. Dus hij zal dit nu ook doen. Geloof dat toch. Weet dat toch. En dan grijpt Mozes terug op de geschiedenis. Hun eigen ervaring. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen gedaan heeft. Je hebt het zelf kunnen zien. Het is geen sprookje. Dan grijpt Mozes terug op de geschiedenis. Die uittocht uit Egypte, de tocht door die vreselijke woestijn. Dit is zo mooi. Moet je het niet langs heen lezen. Waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op de plaats gekomen bent. Andere vertalingen vertalen met zoals een vader zijn kind draagt. Hoe draagt een ouder, een vader of een moeder, hoe draagt hij zijn kind? Dan doe je toch, die druk je toch aan je hart. Die omklem je toch maar bij de armen, die bescherm je toch. Als je moe is, dan neem jij het toch op je. Lees, is er iets in van, wat ook bij Jezus Christus gebeurt. Plaatsvervanging. Ik doe het voor jou. Intieme relatie tussen ouder en kind. Die is er ook tussen de Heere God en Israël. En misschien moet u net als ik denken, dat voortreffelijke gedicht van die voetstap in het zand. Dat je even denkt, maar waar was u? En dat gevoel kun je hebben, waar was u? En dat je dan hoort zeggen, maar dat zijn mijn voetstappen, want toen heb ik jou gedragen. Toen jij het niet meer kon, heb ik jou gedragen. Ook uitkomend in het overleveren door God, de Vader van zijn Zoon. De overgave van Jezus Christus voor ons. Heeft u ooit een kind verloren? Heeft u ooit een kind moeten laten om, dan weet u hoeveel pijn dat kan doen. En bij ons is het dan omdat het misschien ziek is, of een medische fout, of wat dan ook, of een ongeluk. Maar hier is het een keuze. Hier komt echt in uit, in de overgave van Jezus Christus, komt echt in uit dat God de Vader ons draagt zoals een vader zijn kind draagt. Wil je dat niet vergeten, zegt Mozes. Wil je dat niet vergeten, wil je het alsjeblieft zo beleven. Zo mag je beleven, zo moet je het ook beleven. Maar ondanks deze woorden, geloofde u niet in de Heere uw God. Ongelooflijk toch? Dit ongeloof, dit gebrek aan vertrouwen, dit wantrouwen, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken. Hij draagt je niet alleen, maar hij gaat ook voor je uit. Je hebt alleen maar te volgen. Ik baan de weg, je kunt die weg vrijmoedig gaan. En je doet het niet. Kortom, vanaf het begin van Deuteronomie, als je wilde spreken over Deuteronomie als een wetboek of een boek van leefregels, is de eerste en belangrijkste leefregel voor u, jou en mij. Vanaf het begin van ons leven tot aan het eind voor eeuwig. Vertrouw de Heere God. Als je dat niet kunt en niet doet, dan is er geen leven mogelijk en wordt en kan in beloofde land zijn beloften niet vervuld worden aan u, jou en mij. We weten met elkaar hoe hoe basic vertrouwen is tussen mensen al. Maar zeker met de Heere God, en daar kun je op vertrouwen. We lezen in vers 35. Niemand van deze mannen van deze slechte generatie. Die zal het land beërven. Met gebrek aan vertrouwen doe je God geen recht. Komen zijn beloften niet uit. Maar wel jullie kleine kinderen. Lezen vers 37. En vers 39. Die heden nog geen goed of kwaad kennen. Alsof de nieuwe schepping is. Die nog niets van het appeltje van Eva gegeten hebben. Binnen 3 versen de nadruk op het besef van goed en kwaad, van de recht en de gerechtigheid, wezenlijk voor het leven in het beloofde land. Die heden nog geen goed of kwaad kennen. Zo kindelijk als een kind maar zijn kan. Het volk bekeert zich. Geschrokken door. En ze belijden. We hebben gezondigd. Wij hebben geen goed onderscheid gemaakt tussen goed en kwaad, wantrouwen en vertrouwen, geloof en ongeloof. En nu opeens willen ze wel. Maar nu hoeft het niet meer. Is het niet erg onevangelisch om dat zo te zeggen? Als je je bekeert en dan te zeggen, maar het hoeft niet meer? Nee. Nee. Want ze bekeren zich niet echt. Ze gaan niet in vertrouwen alsnog, maar ze gaan uit angst voor het verlies. Verlies van dat prachtige land. Zo wordt ook door ons, ook in de kerk, niet altijd op de juiste wijze met de relatie tussen God en mens omgegaan. Wanneer men uitgenodigd wordt om te geloven uit angst. Wee, wee. Angst voor het eeuwig oordeel. Ja, dat mag je best zeggen. Maar dat nodigt geen mens uit. Maar juist de liefde van de Heer de reden is voor die uitnodiging om het beloofd land in te gaan. Angst brengt niet echt tot geloof. Hooguit tot kerkgang. De persoonlijke band met de Heer. Als vader en jij zijn kind. Die geeft geloof. Die geeft vertrouwen. Dan ga je met hem mee. Hand in hand. Dan is hij dichtbij. In jouw leven. En niet op een afstand. Want de Heere God vraagt. En het leeft van vertrouwen. En dat dat er nog steeds niet is. Blijkt uit het feit dat de Israëlieten de woorden van de Heere God opnieuw weer niet vertrouwen. Vers 42. Trek niet op en strijd niet, want ik ben niet in uw midden. Ze hebben de lak aan. Dan maar zonder God kan de hemel in. Met alle gevolgen van dien. En Israël komt van de koude kermis thuis. Ze worden verpletterd, verslagen, huilen, tranen met tuiten. En vragen ze af, waar was God? En dat ze gezegd. Ik ben niet in jullie midden. Ik ben alleen in jullie midden als jullie mijn weg mee teruggaan. Zoals gezegd, Deuteronomie is niet zozeer een wet, maar een reisverhaal van het leven. Met als eerste en eigenlijk enige leefregel, vertrouw op de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht die in u is. Moet er bij ons mensen horen het wantrouwen, dat gebrek aan vertrouwen, dat ongeloof dan te overwinnen? Door te bidden om geloof, om vertrouwen, dat reisgebied, dat reisgebed, laat ons er hier niet optrekken als u niet met ons meegaat. Of nieuwtestamentisch, leid ons door uw geest. We hebben vanochtend even gezegd, met de parel. Weet u welk gebed Jezus ons leert? Met onze Vader? Nee, dat is de vorm. De verwoording, maar de echte inhoud, je leest het in Lucas 11. Daar staat een hele duidelijke context. De context is, Heer, leer ons bidden. En dan worden ons woorden gegeven. Maar ook de gebedsintentie, de vasthoudendheid, het geloof en de kracht van het gebed. Maar daarmee ook het wezen van het gebed. Want waar bid je ten diepste om? En dan spreekt, zoals gezegd, Jezus over die aardse vader, die zijn kind geen slang voor een vis geeft of een ei voor een schorpioen. Komt Jezus tot de kern. Hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Dat is wat Jezus ons als eerste gebed leert. Het gebed om de Heilige Geest. Het gebed dat ons levend maakt, ons nieuw doet leven. Als het ware opnieuw geboren doet worden, zoals hier gezegd wordt, als kinderen die het goede en het kwaad niet kennen, alleen het goede. Ook dat is een les die je Deuteronomisch leert, die de Heer ons leert. Dan mag ik u vragen, is het ook uw eerste gebed aan het begin van de dag? Niet alleen maar om een zegen over het eten, gewoon een zegen over het leven. En heel concreet, het gebed van de Geest van Christus in jou en mijn leven, ook deze dag. In al je voelen, in al je denken, in de woorden die je spreekt, in de dingen die je doet. Heilige Geest, wilt u mij leiden? Want weet u, als je dat niet doet, is ongelooflijk. Hoe wil je anders op reis, op een levende reis gaan, als je niet geleid wil worden? Ongelooflijk. We waren er niet bij in Israël, in de woestijn. We waren er niet bij toen Jezus die woorden tot zijn discipelen sprak. We zijn er wel bij. Wij mogen gedenken. Ons eigen maken. Ook wij mogen kinderen zijn van de hemelse Vader. Ongelooflijk als je dat niet zijn wilt. Amen. Dan mag ik aan God danken en ook bidden. We danken u, Heere God, dat we u in Jezus Christus Vader mogen noemen. Aardse vaders kunnen u niet tippen. Soms doen vaders met hun kinderen wat niet hoort te zijn. Zijn we als ouders lang niet altijd die ideale ouders die we zouden willen zijn? Niet altijd in staat om goed voor onze kinderen te zorgen en het leven te leren. En we weten dat ondanks ons tekort wij toch als ouders voor onze kinderen willen zorgen. En onze kinderen op ons vertrouwen. En u weet hoeveel pijn dat kan doen. Als vertrouwen teleurgesteld wordt. Want vertrouwen heeft te maken met afhankelijkheid. Van zorgen voor. U bent onze hemelse Vader. En wij mogen uw kinderen zijn. En bij ons kind zijn hoor dat we op u als Vader vertrouwen. Vertrouwen mogen. En ook vertrouwen kunnen. Vergeef ons, als dat ons moeilijk valt. Dat we groot denken over onszelf. Dat we ons verantwoordelijk weten. Ons een beetje in uw plaats stellen. Kan ook zelfs ook goed bedoeld zijn. En toch. Dat we onszelf overvragen. Dat u dat niet doet, in tegendeel. U geeft ons onze gaven. En daar mogen we tevreden mee zijn. En ook vrede mee hebben. Heilige Geest, we bidden u of u ons tot een hulp wil zijn. Om ons leven ook echt toe te vertrouwen aan u, onze hemelse Vader. Niet dat we kinderachtig zijn en onmachtig, in tegendeel, we zijn juist wel tot veel in staat. Maar alleen als u ons leidt, u ons de weg wijst, als u ons leert, als u voor ons uitgaat, als wij u volgen. We bidden u dat we op die manier er ook mensen zijn die te vertrouwen zijn. Dat ons geloof voor anderen gelijk staat als dat is iemand die je vertrouwen kunt. Dat wij het van u geleerd hebben. Uw woorden, uw daden zijn waar. Help ons om ook onze woorden en daden waard te laten zijn. Betrouwenswaardig. Geef dat we zo tot hulp mogen zijn. Voor u, in uw koninkrijk. Dat we ons in dienst laten nemen door u. Dat we zo tot hulp zijn van mensen om ons heen. En Heer, er is veel behoefte aan. Juist aan mensen die te vertrouwen zijn. Als we de wereld om ons heen zien, de dingen groot en klein, oorlogen die gevoerd worden. Levens die niet meer waard zijn. Gerechtigheid die onrecht wordt. Waar voedsel is. Gewoon het deel is van politiek spel. En mensen verhongeren vanwege de machtsverlust van de een. Bidden wij voor vrede. Ook in ons land. Ook in uw huis. Ook in uw kerk. In uw gemeente. Vraag u of u ons ook pastoraal wil nabij wil zijn. Ons bij de hand wil nemen. Ons in het nekvel wil grijpen. Als we wegen gaan die niet de juiste zijn. Ons de spiegel wil voorhouden. Dat we ons mogen bekeren. Dat we ons, zoals in de parel. Even met die kamerling uit Ethiopië. Dat we ons niet schamen als we iets niet weten. Dat we juist hulp vragen aan u en onze zussen en broers. Dat we echt mogen leven vanuit het eerste woord. Onze hulp is van de Heer. Geef dat we zo mens zijn. dat we zo uw naam van Jezus Christus mogen dragen. Christen te zijn, als Jezus Christus. Ook al is het maar een klein beetje. En dat we daarin op u mogen vertrouwen. Dat u ons wil geven wat nodig is. Ook het vertrouwen dat u een eind zult maken aan alle onrecht, aan alle goddeloosheid als het ware, aan alle onmenselijkheid. Dat we ook wij daadwerkelijk op weg zijn naar uw koninkrijk dat komt, maar dat ook al gekomen is in Jezus Christus. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u weet te delen van uw rijkdom, hoe u dat moet doen. We zien ons slot niet. We worden dan op Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Gedenk hoe God u als een man, zijn zoon, een vader, zijn kind gedragen heeft. Wacht even op de kinderen dan. Moet je geduld voor hebben toch, voor kinderen? Ja, moet ik van genieten hoor. U kent dat Joodse gezegde? Joodse mannen gaan altijd hardhollend naar de synagoge toe. Ze blij zijn dat ze er naartoe kunnen. En als de synagoge weer gaat verlaten, dan lopen ze langzaam. Spijtig dat ze weer de synagoge moeten verlaten. Als kinderen hardlopen, weer blij mee zijn. Weet u gedragen, als een kind door zijn vader, door de zegen van onze God die ik in zijn naam aan u mee mag geven. Heer, hij zegent u. Hij behoedt jou. Heer, doet zijn aangezicht over u lichten. Hij is jou genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u zijn vrede die al ons begrip te boven gaat. Amen.